Ja, vanmorgen gaan we nadenken over deze geschiedenis van Mefibozet. En ik ben er zelf toch wel weer opnieuw door geraakt. En ik hoop ook vanmorgen dat u door dit verhaal van Mefibozet opnieuw zult geraakt worden. Want we zullen ook zien dat er heel veel lijnen getrokken kunnen worden naar het heilige avondmaal. En ik weet niet of dat u het verhaal bekend is en daarom vertel ik maar gewoon even heel kort iets over de achtergrond van het verhaal. Het gaat over Saul en een zoon van Saul. En het gaat over een aantal namen, dus ik wil het even kort wat uitleggen. Nou, Saul was de eerste koning van Israël. En Saul die was in eerste instantie, leek dat allemaal heel goed te gaan, maar op een gegeven moment liet hij God los. En toen heeft ook God hem losgelaten en heeft God een andere koning gekozen en dat was koning David. En koning David, dat was een man naar Gods hart. Dat was een man die wel op een veel betere manier koning was. Maar dat was in het geheim gebeurd. Hij was in het geheim tot koning gezalfd door een profeet. Dus Saul was nog steeds de koning. Hij zat nog steeds in het paleis op de troon. Maar in het geheim was David al door God uitgekozen als de nieuwe koning. En daar kreeg Saul lucht van. Die hoorde dat hij op een of andere manier de nieuwe koning zou gaan worden. En toen heeft Saul alles geprobeerd om David uit de weg te ruimen. Hij heeft heel veel pogingen gedaan om hem te vermoorden. En het bijzondere was dat Saul, dus die eerste koning, die had ook nog een zoon. En die heette Jonathan. En Jonathan was weer bevriend met David. Dus dat waren hartsvrienden. En die hebben zelfs op een gegeven moment een verbond gemaakt. Want Jonathan die geloofde namelijk dat David de nieuwe koning zou worden. Dat geloofde zijn eigen zoon dus, de zoon van die eerste koning. En die geloofde dat David de echte, de nieuwe koning zou zijn. En toen heeft Jonathan met David een verbond gesloten. En ze hebben afgesproken dat als David koning wordt, dat dan het huis, het nageslacht van Saul zou mogen blijven leven. Want het was namelijk een gewoonte in die tijd dat zodra er een nieuwe koning kwam, dat alle familieleden van de vorige koning uitgeroeid werden. Een verschrikkelijke gewoonte, een oosterse gewoonte in die tijd. En Jonathan zag dat al aankomen en toen hebben ze dat verbond gesloten. En toen hebben ze gezegd, zodra David koning wordt, dan moet hij alle mensen die daar nog leven van dat nageslacht laten blijven leven. En David is daarmee akkoord gegaan. Ze hebben dat verbond gesloten in het geheim. En nu we bij 2 Samuel 9 zijn, is Saul gestorven, Jonathan is gestorven en het is jaren later dat David dus koning is geworden. En dan herinnert hij zich opeens dat verbond wat hij gesloten had met zijn vriend. En dat verbond hield in dus dat hij weldadigheid, barmhartigheid zou bewijzen aan zijn vriend Jonathan. En dan gaat hij onderzoek doen, dan gaat hij het hele land, laat hij denk ik onderzoek doen van wie leven er eigenlijk nog van die familie van Jonathan, van Saul. En dan op een gegeven moment komt er iemand terug en die zegt, ja, er is nog één jongen en die leeft nog. Hij was inmiddels 20 jaar. En die jongen die heette Mefibozet. En Mefibozet, ja, dat is eigenlijk best een heel triest verhaal. Die was dus op het moment dat Saul is gestorven, dus die eerste koning, is die weggevlucht, ondergedoken in Lodebar. Helemaal in het Overjordaanse, dus aan de overkant van de Jordaan. Daar was hij ergens in een huis ondergedoken. Net als dat ze in de oorlog gingen onderduiken zodra er gevaar was. Is ook deze jongen Mefibozet ondergedoken geweest. 15 jaar lang. Want toen hij 5 jaar was, toen is hij dus op de vlucht. Is hij op een of andere manier gevallen. En toen is hij dus verlamd geworden aan beide voeten. Dus hij zat ondergedoken, dat was al verschrikkelijk. Hij was verlamd aan beide voeten. Dus hij moest altijd gedragen worden door andere mensen. En zijn naam betekent verspreider van schande. Dat is ook niet echt bemoedigend. Verspreider van schande. En ja, daar zat hij dan. 15 jaar lang ondergedoken en dan opeens hoort hij daar een bericht van de koning. Jij moet naar het paleis komen. En dat moet bij hem ongelooflijk diep ingehaakt hebben. Want hij wist van, ik ben nu ontdekt. Misschien heb je zo'n verhaal wel eens gelezen. In de oorlogstijd. Dat er dan opeens iemand de schuilplaats ontdekt. En dat dan zoals in de oorlog gebeurde, dat de Duitsers de Joodse de mensen hadden ontdekt. Nou, dan schrik je. Verschrikkelijk. En dat denk ik dat dat bij Mefibozet ook was. Want hij wist niet van dat verbond. Hij wist niet van het verbond van zijn vader. Dat hij mocht blijven leven. Nee, want anders zou hij niet ondergedoken zitten. En dan krijgt hij dus de bericht dat hij bij het paleis moet komen. Nou, ik denk dat hij bevend en sidderend naar dat paleis is toegebracht. Dat hij dacht, ja, mijn laatste uren zijn aangebroken. Ik krijg straks het bericht. Ik zal moeten sterven. Want dat was nogmaals een gewoonte in die tijd. Nou, vandaar ook dat je ziet dat hij in vers 6 en vers 7, even kijken, daar staat dan ook, toen Mefibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, dus het kleinkind van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich ter aarde. Hij gaat plat op de grond liggen. Hij boog zich neer voor David. Want ja, waarom doet hij dat? Omdat hij natuurlijk vreselijk bang was dat hij het bericht zou horen krijgen dat hij moest sterven. Maar wat zegt dan David? En ik wou dat ik wist hoe David dat gezegd heb. Terwijl hij daar op de grond ligt, zegt David, Mefibozet. En hoe hij dat uitgesproken heeft, kan ik me niet voorstellen, maar ik denk met ongelooflijk veel liefde en bewogenheid. Dat hij naar die jongen keek, verlamd aan beide voeten, plat op de grond, en dat hij zegt, Mefibozet. Vrees niet. Wees niet bevreesd. Ja, dus blijkbaar was hij vreselijk bang. Wees niet bevreesd, want ik zal goede tierenheid bewijzen. Hij krijgt drie dingen te horen. Drie ongelooflijke dingen. Hij krijgt allereerst te horen, ik zal je genadig zijn. Je hoeft niet te sterven. Ik ga je niet uitroeien. Ik ga je niet vermoorden. Je mag blijven leven. Dus dat is het eerste. En dat is op grond van het verbond wat ik met je vader heb gesloten. Het tweede wat hij te horen krijgt, is ik ga jou niet iets eisen, ik ga jou niet allerlei dingen opleggen, nee, je krijgt iets van me. Nou, iets, hij krijgt de hele erfenis van zijn vader Saul. Dus alle gebouwen, alle akkers, alle weilanden, alle spullen, alle eigendommen van zijn vader Saul, die krijgt deze jongen in ene keer aangereikt als een soort erfenis. Dat is het tweede dus. Hij krijgt genade en hij krijgt een erfenis. En het derde is, dat vind ik een van de mooiste dingen, hij mag voortdurend aan de tafel van koning Saul komen eten. Dus hij mag elke dag, of voortdurend, dat kun je ook zo uitleggen, van ja, regelmatig daar een maaltijd gebruiken. Bij die koning David. Die het recht had om hem, in ieder geval dat niet te geven, maar om ja, van alles met hem te doen, maar hij krijgt genade, hij krijgt een erfenis, en hij mag aan die tafel, mag hij voortdurend de maaltijd gebruiken. Nou, ik vind het zo prachtig. Al in het Oude Testament zie je al zo mooi, hoe eigenlijk Jezus hierin eigenlijk al ja, zichtbaar wordt. Want zoals Mefibozet behandeld wordt, zo worden ook wij behandeld door God, door koning Jezus. En dat zie je dus al in het Oude Testament. Ook al is Jezus dan nog niet eens op de aarde geweest. Dan zie je hier eigenlijk al heel mooi een lijn naar de Heer Jezus toe lopen. Want bij ons is dat ook in ons leven. Tenminste bij de gelovigen in ons midden. Is dat wonder ook gebeurd. Precies zoals bij Mefibozet. Want de Heilige Geest is op zoek gegaan. Door het land. En hij heeft iemand gevonden. Hij heeft u gevonden. U was ook misschien op de vlucht voor God. Ja, zo is ieder mens. Ieder mens is op de vlucht voor God. Ieder mens is, op een of andere manier wil die God niet in zijn nabijheid hebben. Maar de Heilige Geest, die is op zoek gegaan. Net als die ene knecht Siba. En die is bij u terechtgekomen. U die op de vlucht was voor God. Die zichzelf verborg voor God. En je had niet eens de macht en de kracht om zelf standig naar God toe te gaan. Daar zijn we te ver voor bij God vandaan. Maar de Heilige Geest die komt. En die zet de eerste stap. En die is naar u toegekomen. En die heeft gezegd, ik kom je halen. Ik wil je brengen bij Jezus. Ik wil je gaan brengen bij de koning. Maar weet je wat zo mooi is? Dat God dus het eerste stap neemt. God is op zoek gegaan naar u. En hij heeft u gevonden. En hij heeft u uitgenodigd. Kom naar Jezus. Kom naar het paleis. Kom naar zijn tegenwoordigheid. En want wij konden zelf, net als die jongen, die Mefibozet, die kon uit zichzelf echt niet naar de paleis gaan. Zo konden ook wij niet. Maar God kwam naar ons toe. En dan zou ik zo graag willen dat u dat ook proeft. En dat u dat begrijpt, van dat God de eerste stap zet en het initiatief neemt. En wij kunnen ons wegstoppen wat we willen, maar God weet je wel te vinden. En ook vanmorgen weet u je te vinden. En komt hij naar je toe. Met genade. He, met, niet met eisen, met dit moet je en dat moet je en dat moet je. Maar hij komt met genade. En hij wil u dat geven. Nou, dat is ook bij u gebeurd als het goed is. Dat moment dat God zei, vrees niet. Je moet je eigenlijk wegschamen voor mij. Ik kan je veroordelen, ik kan je doden. Daar heb ik het recht toe. Daar heeft God in ieder geval het recht toe, vanwege onze zonde. Maar hij zegt dat niet. Hij zegt, ik heb een verbond gemaakt met mijn vader. En ik ga je genade bewijzen. Ik ga je barmhartigheid bewijzen. En ik spreek je niet alleen vrij, maar ik ga je ook nog overladen met zegeningen, met geestelijke erfenis. En ook al sta je diep in het rood bij God, diep in de schuld bij God, ik ga je genade geven. Nou, dat is de kern van het evangelie. Dat is de kern van het goede nieuws. Dat genade iets aanbiedt en niet iets eist. En als je dat niet goed begrijpt, als je dat niet goed, als je dat niet goed begrijpt, dan is het beter om niet aan het avondmaal te gaan. Want dit is de kern van het avondmaal. Dat God daar een tafel neerzet, met daarop genade, wat je echt nog kunt proeven. En er staat geen tafel met een wet die je veroordeelt. Dat zou eigenlijk zo moeten zijn. Maar er staat een tafel van genade die je uitnodigt. Kom. Ik ga je iets aanbieden in plaats van dat ik je iets ga eisen. Nou, hoe moet dan onze reactie zijn als we dit goede nieuws horen? En hoe was de reactie van Mefibozet? Als hij dit hoort, dan moet je eens lezen hoe hij dan reageert. In vers 8. Vind ik zo indrukwekkend. Toen boog Mefibozet zich en zei, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Een dode hond. Moet je horen hoe hij zichzelf presenteert. Als een dode hond. Nou, een hond was in die tijd een onrein beest. En dan ook nog een dode hond. Hij is onvoorstelbaar dat hij zich zo verootmoedigt voor koning David. Als hij dat genade aanbod krijgt, die goede tierenheid te horen krijgt uit de lippen van David, dan zegt hij, ongelooflijk dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben. Hij besefte, dit heb ik totaal niet verdiend. Dit heb ik totaal niet verdiend en dit is ongelooflijk. Nou, en dat zie je natuurlijk ook, als het goed is, is dat ook uw houding waarmee u volgende week aan het avondmaal zit. Niet met de vingers achter uw vest van, ik ga hier aan die tafel zitten omdat ik dat verdiend heb. Nee, je komt daar als het ware als een dode hond. Je hebt niks verdiend. Je hebt veroordeling verdiend. Vanwege je zonde. Maar God zegt nee. Ik ga je genade bewijzen. Ik ga je dat schenken. Al die zegeningen. Nou, we gaan wat lijnen trekken naar het avondmaal. Want hier zien we dat er hier een gastheer is. Koning David zegt, je mag voortdurend aan mijn tafel zitten. Koning David, de machtigste en de rijkste man van het hele land, die nodigt Mefibozet als een kind aan zijn tafel. En hij mag daar gratis eten. Het paleis staat voor hem open. De stoel staat voor hem klaar. Hij mag daar gaan zitten. Aan die tafel. Het had heel bijzonder geweest. Al had hij gezegd, ja, je mag daar in die schuur, krijg je lekker eten van mij, daar mag jij gaan eten. In die schuur, daar ergens achter op dat erf. Nee, zegt koning David, aan mijn tafel. Aan mijn tafel, als mijn kind. Mijn eigen kind, mag je daar zitten. En dan krijgt hij niet een paar kruimeltjes. Zo van, nou, vooruit. Dan mag jij ook nog wat, of wat korstjes. Nee, hij krijgt daar een voortdurende, een heerlijke maaltijd. Een overvloed. En volgende week staat hier ook een gastheer. En er staat ook een prediker. Maar die is niet degene die u uitnodigt. Daar staat niet een dominee of een predikant of een evangelist. Daar staat de Heer Jezus. De Koning Jezus staat daar. En hij zegt, ik heb de tafel klaarstaan. Ik heb de stoelen eromheen. En er zijn er genoeg in dit gebouw stoelen voor iedereen die dat wil, die dat verlangt. Er kunnen zelfs stoelen bijgehaald worden van hiernaast. Er is geen stoelen te weinig. Er staan daar genoeg stoelen. En dan staat daar de gastheer als het ware net als koning David. Kom, je mag voortdurend aan mijn tafel. Kom, je mag aan mijn tafel plaatsnemen. Je mag proeven en smaken van dat brood en van die wijn. En ja, misschien bent u wel net als Mefibozet dat u dan op diezelfde manier reageert. Dat u zegt, dat ik daar aan die tafel mag zitten, dat ik er op die stoel plaats mag nemen. Ja, dat heb ik helemaal totaal niet verdiend. Maar er zijn er ook die gaan op de vlucht. Als ze dit aanbod horen, als ze dat genade aanbod krijgen, dan gaan ze op de vlucht. Dan gaan ze excuses maken. Dan gaan ze zeggen, ja, misschien wel hele vrome excuses, ik ben er eigenlijk helemaal niet geschikt voor. Ik mag daar eigenlijk helemaal niet aan zitten, want ik moet nog dit en ik moet nog dat en ik moet nog groeien in mijn geloof en ik moet nog meer zonde overwinnen. En ja, dan gaan ze allerlei dingen bedenken, waarmee ze dus denken van, nou, dan heb ik wel het recht om aan te gaan aan het avondmaal. Maar weet je wat zo mooi is van die geschiedenis van Mefibozet, dat het helemaal niet omgaat of dat je geschikt bent of niet. Of dat je het wel recht hebt of niet. Dat zie je hier in deze geschiedenis. Mefibozet, die had helemaal geen rechten. Die was helemaal niet geschikt om aan die tafel te zitten. Hij was verlamd aan beide voeten. Hij was ondergedoken. En ja, je kunt dan heel die geschiedenis merken dat hij het helemaal niet geschikt daarvoor was. Een dode hond. Een verspreider van schande. Maar dat is voor David en ook voor God geen geldig excuus. Hij zegt, dat wist ik al lang dat je helemaal niet geschikt bent. Maar daarom heb ik juist genade voor je. Ik ga je ook niets eisen, ik ga je alleen maar wat schenken. En dan mag je als een zoon van mij aan de tafel zitten. Niet als een knecht, maar als een zoon. Een onderdeel van de familie. Nou, daar gaat het natuurlijk om. En dat is ook heel belangrijk dat u deze week over nadenkt voor uzelf. Heb ik dat moment ook in mijn leven ervaren? Dat koning Jezus zich over mij ontfermd heeft. Dat hij zich die genade aan mij heeft aangeboden. En dat ik dat heb aangenomen. Als dat niet zo is, als je dat moment nooit hebt geproefd, nooit hebt ervaren, dan is er ook nog hoop. Maar dan is het beter om niet aan het avondmaal te gaan. Want dan is het beter om eerst nog goed onderzoek naar te doen, of in ieder geval te vragen aan mensen van, hoe zit dat nou precies, die genade, hoe kan ik dat nou aannemen, hoe kan ik dat nou, dat moment, die ervaring, dat God zich over mij ontfermt, hoe kan ik dat ook ervaren? En het gaat er nogmaals ook niet om dat je ooit is in je leven dat hebt ervaren, maar het gaat er ook vooral om dat je dat voortdurend weer ervaart. En daarom staat ook die tafel hier klaar. Dat je dat, die ontferming van God die zich over jou ontfermt, dat je dat voortdurend weer ervaart. En daarom is het goed als je het eenmaal hebt ervaren, dat voortdurend weer te ervaren. En want je kunt niet leven van iets wat je 20 jaar geleden hebt meegemaakt. Het gaat erom, wat is het vandaag. Je wil ook vers brood, je wil niet brood van 10 jaar geleden. En dat is ook met het avondmaal zo. Dus het gaat er wel om dat het voortdurend weer nieuw wordt. En daarom is het ook dat avondmaal. En daarom hoop ik ook dat u vanmorgen weer daar opnieuw over verwondert. Dat u zegt van, ja, inderdaad, ik ben niet geschikt om aan het avondmaal te gaan. Als ik naar mezelf kijk tenminste. Maar het is op grond van het verbond wat God gemaakt heeft met zijn zoon. Nou, dan een tweede vraag die ook bij het avondmaal belangrijk is. Van wie mogen er nou aan die tafel? En dan gaan we even kijken ook van, hoe is dat met Mefibozet? En hoe is dat met ons? Ja, wie mogen er aan de tafel komen? Mensen die, net als Mefibozet, heel klein van zichzelf denken. Die zijn geschikte avondmaalsgangers. Die klein van zichzelf denken. Die zichzelf verootmoedigen voor God en zeggen, ik ben het niet waard. Het is onverdiend. Maar ik wil toch aan die tafel zitten. Omdat het ook niet dankzij mij is, maar dankzij Jezus. En ja, ik wil toch nog even een vinger leggen bij een tekst Ook voor degenen die misschien nog nooit aangegaan zijn aan het avondmaal. En die daar ook misschien wel heel veel strijd mee hebben. En ook zeggen van ja, ik weet het niet. Ik voel me daar absoluut niet geschikt voor. Ik ben daar nog niet klaar voor. Hoor je wel eens mensen zeggen. En dan wil ik toch even naar Openbaring 3 vers 20. Ik lees hem voor. Het is een hele eenvoudige tekst die je ook vaak gehoord hebt. Maar die heeft ook alles met het avondmaal te maken. Er staat, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat is Jezus. Die staat vanmorgen aan de deur van uw hart en hij klopt. En hij zegt, als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen. En wat gaat hij dan daar doen in je hart? Staat hier, de maaltijd met hem gebruiken. De maaltijd met hem gebruiken. Dus dat is die gemeenschap met God, dat heel dicht bij God zijn. Nou, vanmorgen staat hij bij een ieder van ons. Je kan niet zeggen, ja, maar ik word er niet voor uitgenodigd. Hij staat niet op mijn hart te kloppen. Ja, juist wel. Juist als je denkt dat hij niet bij u staat, staat hij wel bij u. En hij zegt, zie, ik sta vanmorgen aan de deur van uw hart te kloppen. En ik zeg, alsjeblieft, laat mij binnen. Want ik wil dat avondmaal met u vieren. En ik wil graag bij u binnenkomen. En daarom sta je op dit moment op een T-splitsing. Op een kruising. En je kunt eigenlijk maar twee kanten op. Of links of rechts. Ze zeggen wel eens een preek is net als een wegwijzer. Nou, ik zou liever willen zeggen het is net als een T-splitsing. Je kunt linksaf of rechtsaf. Je kunt gehoorzaam zijn aan dit gebod of niet. Want de Heer Jezus zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. De gastheer staat aan de deur. En hij wil de avondmaal vieren. En wat zegt u? Wat is uw antwoord? Nou, dan nog iets over wie er niet mogen aangaan aan het avondmaal. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. De mensen die goed van zichzelf denken. De mensen die onverschillig zijn. Mensen die zeggen, ja, ik heb dat niet nodig. Dat zeg je natuurlijk niet hardop. Maar dat denk je wel stiekem in je gedachten. Dat heb ik niet nodig. Daar ben ik niet gewend. Voor mij hoeft dat niet. Nou, al dat soort dingen, dat zijn de mensen die onverschillig zijn. Mensen die de genade niet nodig hebben. Of mensen die juist heel zelfgenoegzaam zijn. Nee, dat heb ik niet nodig. Dat is inderdaad, ik ben wel christen, maar dat heb ik niet nodig, dat avondmaal. Nou, dan ben je eigenlijk, ja, ben je onverschillig ten opzichte van het avondmaal. En dan is het goed om je te verootmoedigen en daar ook deze week over na te denken. Maar Paulus zegt ook, dat hebben we net gelezen in dat formulier, mensen die eigenlijk niet goed begrijpen wat het avondmaal inhoudt, die kunnen het lichaam van de Heer Jezus niet onderscheiden. Dat is ook beter dat die eerst uitleg vragen. En tenslotte ook mensen die niet aan mogen gaan, dat zijn mensen die ja, ook echt aan de zonde vasthouden. Daar hebben we ook voorbeelden van gelezen op dit formulier. Mensen die hardnekkig aan de zonde vast blijven houden. Dan is het beter om niet aan te gaan. Dan ben je niet welkom, want dan wil je de zonde vasthouden. En dan kun je niet de Heer Jezus de volledige ruimte in je hart geven. En laat het duidelijk zijn dat je niet volmaakt hoeft te zijn voor het avondmaal. Dat zegt dit formulier ook. Je hoeft niet volmaakt te zijn, maar je moet oprecht zijn. Dat is de belangrijkste eis. Volmaakt kan niemand zijn, maar oprecht kan wel iedereen zijn. En dat is de eis die God heeft. En nogmaals, misschien zijn er hier ook wel mensen die zeggen van ja, ik noem mezelf wel een christen en ik kom ook wel naar de samenkomsten, maar toch dat avondmaal, op een of andere manier, vind ik dat niet nodig. En daar heb ik voor in de voorbereiding al over nagedacht. Van, ja, wat is dat nou eigenlijk? Om dat te denken. En het kunnen ook mensen zijn die dat heel oprecht zeggen hoor. Ook echt met eigenlijk wel met een worsteling en een strijd. Dat begrijp ik ook best wel. Maar toch is het goed om erover na te denken van, is dat nou eigenlijk wel zo bijbels om dat zo te denken? Dat het avondmaal niet nodig is. Het is eigenlijk hetzelfde als iemand, een man en een vrouw. En dat die man tegen zijn vrouw zegt, ja, ik ben wel met je getrouwd, maar ik eet wel altijd alleen. Ik wil niet graag met jou die maaltijd gebruiken. Dat doe ik wel gewoon in de schuur. Dan eet ik mijn lunchpakket wel elke keer op. Breng daar maar mijn eten. Ja, ik ben wel met je getrouwd en ik wil wel graag met je getrouwd blijven, maar ik wil toch liever niet bij jou eten. Nou, hoe vind je zo'n houding van zo'n man die dat denkt en die dat zegt? Dat is toch eigenlijk niet, niet gezond en niet goed. En daarom is dat ook niet goed om dat te denken van ik heb dat avondmaal niet nodig. Hoe moeten wij aangaan aan het avondmaal? Dat is de volgende vraag. Eigenlijk dus met diezelfde houding als Mefibozet. Ootmoedig, nederig. Dat wil niet zeggen dat je met een lang gezicht aan het avondmaal zit. Want het is geen begrafenismaaltijd. Maar eerder nog een trouwmaaltijd, een trouwerij zou je kunnen zeggen. Een maaltijd bij een trouwerij. Maar het wil wel zeggen dat je diep in je hart, je diep verwondert over het feit dat God in genade naar je toegekomen is. En dat is heel belangrijk, dus die houding van verwondering. En daarom is ook die week van voorbereiding zo nodig. Dat hebben wij in onze gemeente, een goede gewoonte. Dat we een week vooraf goed nadenken. Wat betekent het avondmaal nou? Hoe sta ik tegenover God op dit moment? Leef ik nog in de goede verhouding met God? En ja, dat je op die manier dat avondmaal op waarde schat. Ik kom ook wel in gemeentes waar dan nog in de dienst, in dezelfde dienst, morgens ook nog het avondmaal gevierd wordt. Maar dat er dan ja, eigenlijk meer achteraf na de dienst nog eventjes snel dat avondmaal wordt gevierd. Wij hebben daar een speciale dienst voor, zodat je er ook veel beter bij na kan denken. En dat je het inderdaad nog meer op waarde kan schatten. En ook een week van voorbereiding, dat je tijdens die week altijd mee bezig bent. In je gedachten, in je stille tijd. En er zijn ook boekjes voor om erover na te denken en erover te lezen. En dat is heel erg belangrijk, want ik heb zelf dat principe tenminste ontdekt. Hoe meer dat ik me voorbereidde, hoe meer zegen dat ik tijdens dat avondmaal vieren ook ervaarde. En de Israëliet, die moest ook 4 dagen lang moesten zich voorbereiden voordat Pascha gevierd kon worden. En ook die opperzaal waar Jezus met zijn leerlingen boven in die bovenzaal zat, dat moest eerst toebereid en klaargezet worden voordat ze daar die maaltijd konden gebruiken. Dus dat is heel belangrijk dat je dat eerst toegerust en gereed bent om die avondmaalstafel daaraan te kunnen zitten. En dat is toch ook zo met een gewone maaltijd. Als je met de kerst mensen hebt uitgenodigd. En dat hebben wij hier ook gedaan. Mensen hebben we uitgenodigd. Nou, ik weet niet hoeveel voorbereiding dat er vooraf nodig was. Dus als het met zo'n maaltijd al is, hoe meer bij de koning Jezus, dan is het toch belangrijk om je voor te bereiden. En er ook bij stil te staan. Wat het nou eigenlijk betekent, dat brood. Nou, even zomaar heel kort, wat dat brood. Dat is zo ontzaggelijk bijzonder. Dat hangt zo'n duur prijskaartje aan. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Dat Jezus daar zo ontzettend veel voor moest doen. Dat brood, dat is eerst gemalen voordat het op tafel staat. Het is helemaal fijn gemalen tussen de stenen. Of tussen, zoals je dat in Afrika ziet, dat ze dat fijn malen met zo'n stamper. En zo is het graan helemaal fijn gemalen totdat het de brood is. En zo is dat met het brood wat Jezus klaarzet. Hij is er een ontzaglijke weg voor gegaan om dat daar neer te kunnen zetten. Hij is fijn gemalen. Hij is verbrijzeld, platgestampt door de toren van God. En zo ligt dat brood er op die tafel en dan denken we eraan dat Jezus zo moest lijden, moest sterven. De toren van God moest ondergaan, zodat u dat broodstukje mag opeten. En dat genadebrood mag eten. Maar ook die wijn, die druiven, die zijn geplet. Die zijn fijn gestampt, zodat het sap eruit komt. Zodat het wijn is geworden. En zo is het ook met het wijn. Als je dat drinkt en daar een slok van neemt, dan denk je eraan wat Jezus moest lijden. Wat hij moest sterven, ja, hoe ontzaglijk zwaar hij moest lijden en sterven, zodat u dat kunt drinken. Nou, dat begrijpt u wel dat dat avondmaal allemaal niet vanzelfsprekend is. En ik ben wel eens bang dat sommigen de genade vanzelfsprekend gaan vinden. Dat heb ik bij mijn eigen leven tenminste wel ontdekt. Dat ik dat, ja, toch eigenlijk wel op een gegeven moment soort, ja, natuurlijk die genade, dat mogen wij aannemen en dat mogen wij tot ons nemen, maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Het is iedere keer weer belangrijk om dat lijden en sterven van Jezus te overdenken. En te overdenken dat het niet vanzelfsprekend is. Nou, wie zitten er dan allemaal aan die tafel bij Mefibozet? En wie zitten er allemaal volgende week aan? Dat zijn bij Mefibozet de zonen, de familieleden van David. En Mefibozet mag daar als een kind bij zitten. Hij mag daar gewoon aan de tafel zitten bij die familie. En zo is het ook volgende week. Wij laten in het openbaar zien, we getuigen in het openbaar We willen bij die gemeenschap horen. Die gemeenschap, het lichaam van Christus. En daar wil ik ook bij horen. Het is eigenlijk een getuigenis ten opzichte van de gemeente. Maar ook een getuigenis ten opzichte van de engelen. En de demonen. En ten opzichte uiteraard van God. Dat je daar gaat zitten en laat zien aan iedereen. Ik wil bij dat lichaam van Christus horen. Ik wil bij die familie van God horen. Ik heb er geen recht op. Maar hij heeft mij ervoor uitgenodigd en daarom ga ik aan. En dat is heel belangrijk om dat te beseffen, dat het een openbaar getuigenis is van wie je nou werkelijk bent. En dat je daar aan gaat zitten bij de broeders en zusters van de gemeente. Daarom is het ook een toppunt van gemeenschap. En samenkomst als deze is geweldig fijn. Je ontmoet elkaar bij de koffie, maar daar bij het avondmaal ontmoet je. Dat is echt het toppunt van gemeenschap. Daar zit de familie van God. En daar zitten mensen die zeggen, ja, ik kan zonder Jezus niet meer leven. En dat laat ik zien door aan het avondmaal te gaan. En daarom staat er ook in de hemel, zal er avondmaal gevierd worden. Er staat, we zullen aanzitten aan de tafel met Abraham, Isaac en Jacob. Dat is het toppunt van gemeenschap. Ik weet niet of dat u dat wel eens opgevallen is, dat Jezus zijn vrienden, die 12 vrienden apart nam en in een bovenzaal dat avondmaal instelde. Hij deed dat niet op het tempelplein. Hij deed het niet tijdens de bergreden. Maar hij nam ze apart. In een intieme sfeer. Eerst heeft hij de voeten gewassen. Daarna is hij die avondmaalstafel gaan instellen. En dan heeft hij gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. En daar, in die intieme sfeer. Ergens apart, in dat bovenzaaltje. Daar heeft hij dat gedaan. En zo is het ook volgende week. In de intieme sfeer van de gemeente. Een aparte dienst. Zitten we daar bij elkaar om zijn lijden en sterven te gedenken. En nog kort iets over waarom het avondmaal is ingesteld. En Jezus die zei het, we hebben het gelezen, doe dat tot mijn gedachtenis. Tot mijn gedachtenis. Om aan mij te denken. En daar staat dus als een soort bevel. Doe dat tot mijn gedachtenis. En iedere keer als je daar aan zit, moet je aan mij denken wat ik voor jou gedaan heb. En zo zal ook Mephibozet iedere keer weer, als hij dan rondom zich keek, daar aan die tafel, en al dat zag staan, dat heerlijke eten, dan moet hij gedacht hebben, hoe bijzonder is het dat ik hier zit, als een dode hond, aan de tafel van koning David, en dat ik daar mag zitten. Dus, ja, ik neem aan dat het voor David ook een grote eer geweest is als hij die verwondering in Mephibozet's ogen zag. En zo is het ook met ons. Dus het avondmaal dat je daar aan zit en dat je daar ja, inderdaad dus aan het lijden en sterven van Jezus denkt en met een ongelooflijk dankbaar hart. En Paulus die zegt er ook iets over waarom dat avondmaal gevierd moet worden. Hij zegt dat is om de dood van de Here te verkondigen. Dus totdat Jezus komt. Dus totdat Jezus komt zullen we dat blijven vieren. Totdat hij, de dag dat hij terugkomt, dan hoeven we het niet meer hier op aarde te vieren. En dan zal het voorbij zijn. Maar David die zegt er ook nog iets over het avondmaal. Tenminste, dan zou je kunnen zeggen dat hij in Psalm 34 zegt, je gaat daar aan tafel zitten om te smaken, te proeven dat de Heere goed is. Dus God wil je laten proeven. Hij laat het nu horen en het is met eenvoudige woorden. Hij laat horen dat hij je genade wil geven, maar dan kun je het ook proeven. Kun je het echt met je mond proeven dat God genadig is. Nou, het laatste punt wat ik wil zeggen en waar ik een lijn wil trekken is van wat krijgen we daar nou te eten? Mephibozet, die had op zijn onderduikersadres denk ik niet van die heerlijke spijzen. Maar toen hij daar aan dat paleis kwam, dan heeft hij daar dingen gezien die had hij nog nooit in zijn leven gezien. Eten en drinken, wat hij nog nooit in zijn leven zo heerlijk gegeten. Heerlijk vlees, heerlijke vruchten en het stond daar. En zoals bij een koning gewend was, stond dat helemaal vol. En hij mocht daar gewoon gratis van eten. En ja, ook wij, nogmaals, de maaltijd die wij ontvangen, dat ziet er niet indrukwekkend uit wat spijzen betreft. Het is alleen maar brood en alleen maar wijn. Maar toch is dat het heerlijkste eten. Wat je in je leven kunt eten. Wat je echt innerlijk verzadigt. Wat je innerlijk zo ontzettend gelukkig en blij maakt. En daar mag je dan gaan proeven. Dat God u heeft aangenomen als zijn kind. En dat zou een vernedering geweest zijn voor Mefibozet, of nee, voor David, als Mefibozet daar nou heen kwam, dat hij daar al die heerlijke spijzen zag staan, en dat hij af en toe eens een kostje eraf trok, en een klein slokje nam, en dat hij dan weer wegging. Dat zou een vernedering geweest zijn voor David. Hij wilde natuurlijk dat hij goed gebruik maakte van zijn maaltijd. En zo moeten ook wij als christenen niet tevreden zijn met wat kostjes, met af en toe een dienstje bezoeken. We moeten niet af en toe eens aan het avondmaal gaan, maar we moeten daar gedurig aan die tafel zitten. En voortdurend weer ons gaan verwonderen. En het is een vernedering voor de Heer Jezus als we daar niet gebruik van maken. Of als wij ons eigen lunchpakketje opeten thuis. En zoals Mefibozet, hij zegt, nee, kom niet vandaag, ik doe het wel zelf thuis. Dat zou een vernedering geweest zijn voor koning David. En zo is het ook met de Heer Jezus. Ik wou dat ik dat kon duidelijk maken en dat ik dat aan uw hart kon drukken. De Heer Jezus die heeft, volgende week steekt hij zijn hand als het ware uit de hemel. Legt hij dat brood neer op die tafel. En dat brood dat roept om, het is een één grote uitnodiging. Alsjeblieft, kom. Eet van mij en ja, word verzadigd. Word helemaal innerlijk gelukkig van datgene wat daar ligt. Want de Heer Jezus is niet alleen de gastheer, maar hij is ook het eten. Hij heeft zichzelf helemaal in dat brood en in die wijn gegeven. Hij zegt, dit heb ik nou helemaal voor jou overgehad. Voor u, die het niet verdient. Een dode hond. Maar ik leg het daar voor je neer. Zodat je het kunt opeten tot verzadigings toe. En dat wens ik echt van harte iedereen toe. En dat volgende week in diepe verwondering en met grote vreugde aan die tafel mogen eten. Amen.